Richter een hoofdstuk 3 vanaf vers 7, de geschiedenis van Otniel. En daar staat: en de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren, en vergaten de Heren, hun God, en zij dienden de Baals en de bossen. En toen ontstak de toorn des Heren tegen Israël. En hij verkocht hen in de hand van Cushan-Rishathaim, koning van Mesopotamië. En de kinderen Israëls dienden Cushan-Rishathaim 8 jaren. En zo riepen de kinderen Israëls tot de Heren. En de Heren verwekte de kinderen Israëls een verlosser, die hen verloste. Otniel, zoon van Kenas, broeder van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest des Heren was over hem, en hij richtte Israël en toog uit ten strijde. En de Heren gaf Cushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, dat zijn hand sterk werd over Cushan-Rishathaim. Toen was het land 40 jaren stil, en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Ja, tot zover. En ik denk dat dit... Nou ja, het Bijbelboek Richter is natuurlijk bekend en we kennen vele richters die heldendaden verricht hebben. Prachtige verhalen. Ik denk aan Gideon, ik denk aan Simson, maar hier vinden we een geschiedenis van een wat onbekendere richter. Otniel. En toch is hij de eerste richter waarvan gezegd wordt dat hij Israël verloste en dat hij Israël richtte. En er zitten wat haken en ogen aan deze geschiedenis. We weten eigenlijk niks van deze persoon. Nauwelijks in ieder geval. Er zijn ook qua historiciteit het een en ander aan moeilijkheden. Waar ik op vandaag niet verder op inga. Maar niemand weet echt wie deze Cushan-Rishathaim nou was. Dus dat is allemaal wat problematisch. En een ander probleem is dat men vaak met de verkeerde bril in dit soort geschiedenissen duikt. Men leest de Bijbel, men opent het woord van God en denkt dat het over hen gaat. Over de mens. En vervolgens zoeken we naar levenslessen, naar boodschappen die wij kunnen toepassen in ons leven. En als je dan in het Bijbelboek Richteren aankomt, dan denk je, ja, 2 geschiedenissen verder hebben we Barak, Deborah en Barak. En daarna wordt de tegenstander met een tentharing aan de grond vastgespiesd. En de vraag is dan, wat moeten wij daarmee? Moeten wij dat voorbeeld volgen? Nou, daar is natuurlijk ook weer het een en ander op verzonnen. Want vaak hoor je dan van, ja, dat was het Oude Testament, maar nu hebben we het Nieuwe Testament en nu keren wij onze andere wang toe. Maar het blijft lastig. En ik denk ook dat op het moment dat je met het verkeerde uitgangspunt het woord van God opent, je nooit verder komt dan die menselijke bril. Dan gaat het over, mag het wel of mag het niet? Kunnen we bepaalde leiding hieruit ontlenen? Een bepaalde leidraad vinden? Richtlijnen? Maar daar gaat het allemaal niet om. En hier is dat wel bekend natuurlijk, maar we hebben te maken met het woord van God, waarvan de Heer Jezus Christus zelf zegt dat heel de schrift van hem getuigt. En daarom zouden we het woord onderzoeken. Want op het moment dat we dat doen, dus met een andere bril, die menselijke bril afzetten, maar met een gelovig hart op zoek gaan naar wat wil God werkelijk zeggen over zijn zoon, en niet in de eerste plaats over ons, dan komen we tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. Maar dan ben ik weer bij Paulus, die dat ook heeft gedaan. En zo zouden we ook naar dit Bijbelboek kijken. En als ik dan een stap terugneem en het Bijbelboek Richteren in de plaats zet waarin het staat, dan moeten we vaststellen dat het Mozes was die het volk Israël heeft uitgeleid uit Egypte. Dat was een verlossing. Maar vervolgens kwamen ze terecht in de woestijn. En het was Mozes dus die hen uitleidde, maar het was uiteindelijk Jozua die het volk Israël in het beloofde land bracht. En alleen daar al in die overgang, vinden we een prachtig plaatje van de Heer Jezus Christus, die weliswaar kwam onder de wet, maar ook om een einde te brengen en een verlossing teweeg te brengen. Maar ingaan in de nieuwe schepping, ingaan in de hemel, of ingaan in het nieuwe verbond, het evangelie in het Nieuwe Testament, ja, dat gaat via Jozua, maar dan de ware Jozua. En u weet dat de naam Jezus in het Grieks gewoon de Griekse vertaling is van het Hebreeuwse Jozua. De Heere die verlost, die een verlossing teweeg zou brengen. En daar hebben we mee te maken. Nou, en hij brengt ze vervolgens in het land. Maar daarmee is de hele periode van het volk Israël in het land een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. De tijd sinds de opstanding van Christus. En er is geen koning, want de koning voert ten hemel. De koning verborg zich. En we hebben hemelvaart achter de rug, hè? En er waren twee engelen, twee getuigen, die zeiden van: wat ziet gij op naar de hemel? Want deze Jezus die gij hebt zien verdwijnen, die gij hebt zien gaan, die zal al zo verschijnen weer op deze berg. En dat is waar we naar uitzien, naar de komst van de koning. Maar dat is hierna. Vanaf Samuel krijgen we dus koning David. Er zit het een en ander aan vast, het gaat via Saul. Maar goed, David is uiteindelijk degene die waar het om draait. En hij brengt orde op zaken. Hij verlost het volk uiteindelijk van de Filistijnen. En dat is precies wat we verwachten. Want wanneer de ware David verschijnt in al zijn glorie en al zijn kracht, dan zal hij orde op zaken stellen. Dan zouden wij werkelijk afrekenen met de Filistijnen en de grote Filistijn. Denk aan Goliath. En daarna vinden we de geschiedenis van Salomo. Salomo die dus in vrede regeert, de vredevorst als het ware. Maar daarmee een type van Christus, wanneer zijn koninkrijk gevestigd en geopenbaard is op aarde. En dan heb je dus Salomo met zijn 1000... Kom, schrijf het maar even zo. En we kennen vanuit het Nieuwe Testament een periode van 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Dat zijn allemaal plaatjes voor afschaduwingen of gewoon profetieën dus, die spreken over wat Christus zou doen in zijn opstanding. En dan staat er ons nog wel wat te wachten. Maar in die periode voorafgaand is er geen koning, maar wordt er gericht door richters. En elke keer in al die geschiedenissen van de richter is het plaatje eigenlijk hetzelfde. Het volk Israël wijkt af van het woord van God. Het volk Israël wijkt af van de waarheid. Ze gaan dus van het pad af. Totdat iemand op zijn knieën gaat of dat er gevraagd wordt om verlossing. En dan komt er iemand, dan wordt er iemand aangewezen die het volk terecht brengt. Weer op het juiste pad brengt. De juiste richting opstuurt. En dat is wat een rechter of een richter is. Iemand die recht spreekt. Iemand die de rechte weg gaat. Iemand die voorop gaat en de leiding dus neemt. En het volk kan vervolgens zo weer terugkeren. Nou, en in onze bedeling is het zo dat wij eigenlijk te maken hebben met dat soort situaties. De Heer waakt over zijn woord en hij brengt gelovigen elke keer weer terecht. Zij worden geleid, maar het is onzichtbaar. En het gaat er niet om dat er nu een koning heerst op aarde. Het gaat erom dat we de waarheid onderdanig zijn. En dat we de waarheid zoeken. Nou, en dat is hier ook in Richter hoofdstuk 3 het geval. Want we begonnen te lezen in vers 7. Waarin het volk Israël deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar aan het begin van het hoofdstuk wordt al gezegd, in vers 1, dit nu zijn de heidenen die de Heere liet blijven om door hen Israël te verzoeken. Alle die niet wisten van al de krijgen van Kanaan. De Heer gebruikt omstandigheden. Dat doet hij ook in onze dagen. En in die dagen gebruikte hij de heidenen, de volken die daar nog achterbleven, om het volk te verzoeken. Niet om ze van het padje af te brengen, maar juist om te filteren en de ware gelovigen over te houden. Zodat degenen die de waarheid trouw waren, die de Heere trouw waren, dat die sterker zouden worden daarin. En dat is in onze dagen ook zo. Want is het niet de brief van Jacobus waarin staat: geliefde, acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Waarbij de ongelovige boos op God wordt en zegt: wat is dit? Ik doe toch zo mijn best. Terwijl we ook hier weer vanuit de andere kant zouden moeten leren zien. We hebben te maken met een vader die zijn kinderen wil opvoeden. Die geen geestelijke watjes wil creëren, maar volwassen zelfstandige zonen. Of je nu vrouw bent of man, dat maakt niet uit. Geloven. De Heer voedt zijn kinderen op. En zo lezen we ook in Hebreeën 12, ik ga er allemaal niet naartoe. Ik denk dat het bekend is, maar daar staat dat de vader zijn zonen kastijdt. En hoewel het geen zaak van vreugde schijnt te zijn, op het moment dat je door de ellende gaat, op het moment dat je te maken hebt met tegenstand of tegenslag, staat er, zal het uiteindelijk een vrucht voortbrengen die heerlijk is. Een vrucht waarvan je mag genieten, want je wordt daardoor getraind. Nou, en dat is hier ook het geval. En al die richteren die spreken over deze dingen. Geloof zou tellen en geloof zou gebouwd worden. En de Heer bouwt zijn gemeente dus in onze dagen. Maar je moet er dus op bedacht zijn dat op het moment dat je opgebouwd wordt, dat dat via lijden gaat. Dat dat via tegenstand gaat. Dat dat via strijd gaat. Daar moet je op bedacht zijn. En dat is precies wat het Nieuwe Testament ons ook leert dus. Nou, dat is maar één ding van het verhaal. Op het moment dat je naar het Bijbelboek Richteren kijkt, dan vind je ook, en ik blader even naar Richter hoofdstuk 1 vers 1, dat er een bepaalde lijn in dit Bijbelboek zit. Daar zal ik verder niet heel diep op ingaan, want het is niet het onderwerp, maar het zit er wel in, dus daarom noem ik het. Er staat in Richter hoofdstuk 1, vers 1, en het geschiedde na de dood van Jozua dat de kinderen Israëls de Heere vraagden, zeggende: wie zal onder ons het eerst optrekken naar de Kanaanieten om tegen hen te krijgen? Want het was nu eenmaal zo dat Jozua het volk in het land had gebracht, maar de strijd was nog niet volledig gestreden. En dan staat er in vers 2, en de Heere zeide: Juda zal optrekken. Ziet, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Juda zal optrekken. Het begint met Juda. En onze bedeling begon ook met Juda. Het evangelie gepredikt. Maar gaandeweg dit Bijbelboek zul je zien, Otniel, waar we van gelezen hebben, is de enige richter waarvan gezegd wordt dat hij uit Juda is. Daar begon het ook mee. Hij was familie van Caleb. Er valt nog meer over te zeggen, maar hij was Juda. En hij richtte Israël. Maar daarna krijg je richters die uit steeds noordelijkere stammen eigenlijk bestaan. En op het moment dat je de geschiedenis van Simson achter de rug hebt, krijg je een merkwaardige geschiedenis waarin het gaat over de stammen die zeggen eigenlijk van: nou, het is hier ons veel te nauw, laten we verder noordelijk trekken. En dat is de weg van het evangelie eigenlijk die beschreven wordt in dit boek. Het begint weliswaar met Juda, maar vervolgens gaat het naar Dan en Efraïm en steeds noordelijker. Merkwaardige geschiedenissen, want ja, u hebt het vast wel eens gelezen, maar dan gaat het over een priester en een leviet en een efod en een terafim. Het ziet er allemaal heel merkwaardig uit en je vraagt je af: wat moet ik ermee? En ik zeg altijd over deze dingen van: nou, in onze dagen is dat ook zo. Want we hebben te maken met heidenen. En met een camera in de hand zie je het evangelie gaan naar de heidenen. Vanuit Juda, vanuit de Joden, vanuit Jeruzalem gaat het naar de heidenen. Maar dat is met de camera in de hand. Maar met het woord van God in de hand en de belofte van God in de hand leer je dat het evangelie niet zomaar naar de heiden is gegaan, maar dat het via de weg van Efraïm en Dan is gegaan. Maar het ziet eruit als heidenen met zo'n efod en een terafim en eigenlijk afgodendienst. Maar dat is precies wat het is. En dat verhaal zit ook in Richteren. Het is de uitwerking van de belofte Gods ten aanzien van Israël in onze dagen. Maar hier hebben we te maken met Othniel, de eerste richter, en hij is uit Juda. Nou, en het volk was dus weer in ongeloof gevallen. Ik blader nu naar Richteren 3 terug. Ja, en de Heer zegt dan eigenlijk van, nou, laat dan deze vijand maar een tijdje heersen over dit volk. Hij laat het toe. Hij laat ellende toe over het volk Israël in de hoop en de verwachting dat de gelovigen terugkeren. Ja, en hoe gaat het dan in de praktijk? Ik begon te lezen in vers 7, maar in vers 6 zie je eigenlijk de aanleidingen, vers 5 en 6. Als nu de kinderen Israëls woonden in het midden van de Kanaanieten, der Hethieten en der Amorieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten, zo namen zij zich derzelfde dochters tot vrouwen en gaven hun dochters aan derzelfde zonen en zij dienden derzelfde goden. En dat is altijd het probleem. En dat is zelfs in onze dagen nog het probleem. Je mag het niet zeggen. Maar wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. En ook voor gelovigen die geestelijk willen wandelen, is het af en toe belangrijk om te weten waar ga je mee om, wat laat je binnen. Want waar je mee omgaat, word je mee besmet. En dat is niet iets wat ik zelf verzin, dat is iets wat Paulus zelf zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 6. Het is een geestelijke strijd. En met name als je bezig bent met het woord en de bediening van het woord, is het belangrijk om daarbij te blijven. Want er komt van alles op je af. Maar dat geldt voor elke gelovige. Er komt van alles bij je binnen. Nou, en dat wordt uitgebeeld hier in het volk wat woont te midden van die vijandige volken. Maar op het moment dat het vermengt, gaat het nooit de goede kant op. Het gaat altijd de verkeerde kant op. Zij dienden de goden van die vreemde volken. En toen ontstak de toorn des Heeren. Want ze vergeten de Heer. En hij verkocht hen, vers 8, in de hand van Kushan Rishataim. Dus daar verschijnt dan, nou ja, in ieder geval een tegenstander. Zo noem ik hem dan maar. Kushan Rishataim. CR. Niemand weet eigenlijk wie hij is. Dus ik zal ook geen poging doen. Daar kun je dus onderzoek naar doen. Mensen gaan dan op zoek van, nou, kennen wij een bepaalde vorst in die dagen die overeen zou komen met deze persoon? Maar dat blijkt nogal lastig te zijn. Maar ik denk dat dat de verkeerde vraag is als het om de Bijbel gaat. Want wij als gelovigen hebben de Bijbel al als waarheid. Dus wij hoeven dat niet te harmoniseren met wat er buiten gedacht wordt. We zouden leren, wat wil de Heere zeggen? Waar gaat het over? Want de geschiedenis wordt gebruikt om een hogere geschiedenis te vertellen. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Dat is eigenlijk de werkelijkheid. En de geschiedenis wordt maar gebruikt, dat is tijdelijk. En daarmee doe ik niks af aan de geschiedenis. Dit is wat er staat geschreven. Maar als je daar je leven aan wilt wijden om dat te onderzoeken, ja, dat kun je doen. Maar beter is om gewoon schrift met schrift te vergelijken en te komen tot kennis van Christus. Want de broeder zei het in zijn inleidende woorden, we hebben veel tijd. Nou, ik lees in Efeze 5 dat we de tijd uit zouden kopen. Daar moet je behoorlijk je best voor doen. En op het moment dat je in deze dingen verzandt, dan heb je vaak tijd tekort juist. Kushan. Als je wilt weten wie hij is, kun je beter kijken naar de betekenis van zijn naam. Kushan Rishataim. Daar vinden wij het woord Kush in. En ik weet niet of iemand een Engelse Bijbel heeft, maar dit wordt consequent vertaald met Ethiopië. We vinden eigenlijk in de Genesis 2 al van die rivieren die ontspringen vanuit de Hof van Eden. En dan is de tweede rivier die omstroomt het land Kush. En daarvan wordt gezegd dat is Ethiopië. En de reden waarom dat is, is eigenlijk heel eenvoudig. Dat in de Griekse vertaling, de Septuaginta, wordt dit gewoon Ethiopië genoemd. Het Griekse woord. Maar daarmee heb je niet verklaard wie Kush is. Want, ja, wat wil je daar nou mee zeggen? Het was een Ethiopiër. Er staat dat hij koning van Mesopotamië was. En in onze Statenvertaling staat dat hij koning van Syrië was. Als je kijkt naar het werkwoord wat achter dit woord Kushan zit, Kush, dan is het niet zozeer Ethiopië, maar betekent het iets wat minder waard wordt. Zoals zuurdesem ergens ingestopt wordt, dan wordt het wel groot, maar het wordt wel minder waard. Relatief. Je blaast iets op. Het devalueert. Eigenlijk dus wat er in onze wereld gaande is. Alles wordt minder waard. Zet maar 100 euro op de rekening. Wacht een paar jaar. Ja, rentenieren. Nou, vergeet het maar. Helemaal met ons belastingklimaat wordt alles minder waard. En dat is wat Kush is. En als je dan kijkt, wie is de eerste persoon Kush die wij tegenkomen? Dan kom je misschien bij Ethiopië terecht, maar dat was een zoon van Gam. Nou ja, daar valt het een en ander over te zeggen. Maar wat belangrijker is, is dat Kush ook weer zonen kreeg. En de belangrijkste die genoemd wordt, de voornaamste, is Nimrod. En Nimrod begon geweldig te wezen op aarde, staat er dan. De stichter van Babel. En als je het dus over minder waard worden hebt, ja, dan kom je terecht bij Babel. Het ziet er imposant uit. Het lijkt heel wat. Het lijkt groot. Maar het is mensenwerk. Het is broddelwerk. Het zijn gladgestreken tichelen. Dat is wat Babel is. En dat komt dus overeen met het zuurdesem. Nou, en dat is precies wat hier gebeurt in Richteren 3. Op het moment dat men de waarheid niet wil, op het moment dat men de Heer niet wil. En nu maak ik gelijk het sprongetje naar Romeinen hoofdstuk 1. Op het moment dat men liever de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, dan krijgt men de duisternis. Als je de Heer van het land niet wil, dan krijg je Babel terug. Zoek het maar uit dan. Dat is wat door mensen geregeerd wordt. En dat is wat door mensen ten onder gaat. Maar zeg nou zelf, zodra we buiten zijn, hebben we te maken met een wereld die vindt dat we een mooie wereld aan het maken zijn. We zijn er nog niet, maar we doen ons best. Elke keer weer een stapje verder. Nou, dat is Babel. Want voor God is geen plaats. Hij is buiten gezet. Want de mens kan het zelf en als je maar genoeg gelooft in jezelf, dan red je het wel. En als een ieder zijn steentje bijdraagt, nou ja, zijn tegeltje bijdraagt, dan komen we er wel. Samen bouwen aan de toekomst. Dat is Babel. Maar de Heer is het daar niet mee eens, want de Heer heeft gesproken en heeft gezegd dat deze schepping zou eindigen en dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Nou, Kush staat dus eigenlijk voor iets hogers. En dan heb je nog Rishathaim. Misschien interesseert het je niet, maar dat Taim, dat betekent eigenlijk een dubbele, twee. Maar Risha, of Rasha, daar gaat het eigenlijk om. En dat is een werkwoord wat vertaald wordt met veroordelen. Of via de andere kant, boosaardig zijn, of goddeloos zijn, of zelfs zondigen, of overtreden. Dus we hebben eigenlijk te maken met, oftewel een dubbele overtreding, of een dubbel oordeel. Iets wat vermenigvuldigt. Hoe het ook zij, we hebben hier te maken met Babel, met de werking van de oude schepping, met de werking van de zonde. Omdat men daarvoor heeft gekozen. Nou, en dan staat er ook nog bij dat hij koning van Mesopotamië is of Syrië. In het Hebreeuws is het gewoon allebei Aram. waar Abraham vandaan kwam. Maar wel waar hij vandaan gevlucht was, weggegaan is. Waar hij alles achterliet om iets beters te zoeken. Maar op het moment dat men dat niet wil, op het moment dat men terug wil naar Egypte, nou, dan krijg je dat. Nou, en op het moment dat men de waarheid niet wil, dan is er maar één smaak over. Dan krijg je Babel terug. Nou, een dubbele veroordeling. Ja, ik denk dan, waar gaat het over? Deze zaken spreken over onze dagen. En in Romeinen 1 wordt er gezegd eigenlijk dat op het moment dat men de Heer afwijst, op het moment dat men de waarheid ten onder houdt in ongerechtigheid, dan komt men onder het oordeel. Alleen dat oordeel wordt nog niet uitgevoerd. Dat is passief. Maar een hoofdstuk verder in Romeinen 2 staat er dat het oordeel wel opgespaard wordt en een keer leidt tot de dag des oordeels. In de toekomst. Onze dagen worden opgesplitst in twee. Zaken die in onze dagen vervuld worden en zaken die in de toekomende dagen vervuld worden als de Heer zal terugkeren. Het is altijd dubbel. Nou, en nu hebben we al te maken met het oordeel. Maar straks zal het ook zichtbaar op aarde zover zijn. En aan de andere kant, het is één ding om Jezus te verwerpen. Om hem te kruisigen. Om te zeggen, weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Maar dat wordt vergeven. Maar op het moment dat je de Heer Jezus Christus, de opgewekte, de ware koning, de ware Messias, op het moment dat je hem verwerpt, dat kan niet vergeven worden. Dan word je nu veroordeeld doordat je in de duisternis blijft, maar straks ook. En dat is wat we daarover lezen. En dus is het beste om bij de waarheid te blijven. Want anders krijg je Babel. Nou, deze Rishathaim, deze Kushan, die heerst dus over Israël 8 jaar. Je kunt hem ook vergelijken met de vorsten die hierna verschijnen in Richteren 3. Dan krijgen we Eglon, maar die spreekt over precies dezelfde dingen. Ik breng even in herinnering dat hij tonnetje rond was, Eglon. Er staat, hij was een zeer vet man. Dus, nou, lekker eten. Maar hij at van de verkeerde dingen. Hij zocht namelijk de aardse dingen. En dat is waar hij van spreekt. Hij spreekt van de oude schepping. Die in zichzelf gekeerd is. Die bij zichzelf uitkomt elke keer. Nou ja, daar ga ik nu verder niet op in. Maar hij wordt doorstoken door de ene. Hij was een veelheid, maar hij wordt doorstoken door Echad. Nou ja, Ehud. De ene. En in Richter hoofdstuk 4 hebben we te maken met een tegenstander die heet Jabin. En Jabin, dat betekent zoveel als iemand die kan onderscheiden, die onderscheidingsvermogen heeft. Het was een intelligent iemand. Maar hij zocht de verkeerde dingen. Hij gebruikte zijn intelligentie om tegenstand te bieden. Nou ja, ik heb daar hiervoor bij stilgestaan, dus dat doe ik nu niet. Maar ook Jabin die spreekt van de aardse, de zienlijke en de tijdelijke dingen. En uiteindelijk is het een beeld van de tegenstander, van Satan zelf. Die bekleed was met heerlijkheid, die een overhangende gerub was, die wijzer was dan alle anderen. Maar hij werd vernederd en hij zal vernederd worden. Nou, hier hebben we dan te maken met Kushan. En hij heerst 8 jaar over Israël. Nou, over die getallen, daar kun je natuurlijk heel veel zeggen, maar je moet daar niet te veel gewicht aan hangen. Want we vinden zoveel getallen in dit Bijbelboek. Hier is het 8 jaar, daarna is het weer 18 jaar en dan weer 20 jaar. Binnen het verhaal kun je er iets van zeggen, maar het is nooit doorslaggevend. Maar 8 in het algemeen spreekt over eeuwig blijvende dingen. De 8 zelf is ook een eeuwig getal. Hij begint niet en hij eindigt niet. Hij gaat elke keer door in zichzelf. En daarmee is het eigenlijk een voltooide 5. Je kunt ook zeggen, de 5 is eigenlijk een 8 die nog niet af is. Het neigt er al naar, maar het is nog niet helemaal klaar. 8 spreekt daarover. En het is dus niet voor niets dat besnijdenis zou plaatsvinden op de 8e dag. Dat heeft te maken, als het positief is, met de nieuwe schepping. Met het aanbreken van de nieuwe schepping. Het aanbreken van het nieuwe verbond. Het aanbreken van het nieuwe leven. Maar tot die tijd heerst de oude. En heerst het oude. Maar na 8 is er dus verlossing. En dan verschijnt deze Otniel in vers 9. Zo riepen de kinderen Israëls tot de Heer en de Heer verwekte de kinderen Israëls een verlosser. Otniel. En dan moet je dus kijken, wat betekent zijn naam? Nou, daar is ook wat onzekerheid over, maar minder dan over die andere persoon. Want Otniel wordt doorgaans vertaald met mijn kracht of mijn sterkte is van God. Otni heeft dan kracht, sterkte en Niel, Iel, is van God. En in sommige vertalingen vind je een interpretatie daarvan, van nou hij zal wel zo sterk zijn als een leeuw. Dus wordt zijn naam vertaald met leeuw van God. Maar dat is niet de eerste vertaling. Letterlijk is het mijn kracht of mijn sterkte is van God. En hij richtte Israël. Hij verloste Israël en hij richtte Israël. Dan blader ik even naar Hebreeën 11 vers 32. Want in Hebreeën hoofdstuk 11 vinden we een aantal geloofshelden, geloofsgetuigen die genoemd worden. Maar elke keer wijst de schrijver erop dat zij voorlopers waren. Dat wat zij deden eigenlijk getuigde van de ene ware grote geloofsheld die in Hebreeën 12 wordt genoemd. De Heer Jezus Christus zelf. Ja. In vers 1 van hoofdstuk 12, daarom, als we dan zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laat ons dan richten op die ene waar het om gaat. Want dat is waar zij van spreken. Dus let erop, die geschiedenissen zijn niet zomaar geschiedenissen, ze spreken van Christus. De ware geloofsheld. En daarmee zijn deze geloofshelden typen van Christus. Nou, en in vers 32 staat van... In vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta? Daar heb je die rechteren. Otniel wordt niet letterlijk genoemd, maar er worden er genoeg genoemd om te kunnen begrijpen dat al die rechteren typen zijn van Christus. Hij zou door kunnen gaan. Nou ja, dan wordt Samuel genoemd, David en de profeten. Welke door het geloof koninkrijk hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen van leeuwen hebben toegestopt enzovoort. Maar vers 39. Deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Ze spraken wel van iets, maar ze hebben de belofte zelf niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Zij spraken vooruit over iets wat nog hoger was. Nou, en zo is het ook met Otniel dus. Hij is per definitie een type van Christus. En dat kan ik niet anders met zo'n naam natuurlijk. Mijn kracht is van de Heere. Mijn sterkte is van de Heere en... Ik weet niet of het u opgevallen is, maar Otniel is niet erg spraakzaam. Hij zegt niet zoveel. Maar hij werkt krachtig. Hij stond op. Hij deed wat hij moest doen. Hij bracht de overwinning tot stand. En verder weten we eigenlijk niet zoveel van hem. Maar dat is precies wat de Heer Jezus Christus in onze dagen doet. Als type van de geest is Otniel hier een prachtige uitbeelding van. Want in vers 10 van Richteren 3 staat, en de geest des Heren was over hem. Ja, want mijn kracht is van de Heren. En dus krijgt hij zijn geest, zijn krachtige geest. En daarin wandelt hij. En dat doet vervolgens zijn werk. Het is een prachtig type van de Heer Jezus Christus. Die niet zoals de Joden of zoals religieuzen op eigen kracht proberen iets tot stand te brengen. Maar hij zegt, God is mijn kracht. En ik zal roemen in mijn zwakheid, zegt Paulus, toch? Want de genade werkt krachtig. Nou, daar is Otniel een type van. En dat vinden we eigenlijk overal. Want ook bij Barak, de overwinnaar die door Deborah geroepen wordt. Daarvan wordt er dan bijgezegd, ja, maar let op Barak. Jij zal niet de overwinning tot stand brengen. Het zal de Heere zijn die dat doet. En Barak zegt, oké, zo doen we het. Want het is de Heer die zijn werk doet. En het is de Heer Jezus Christus die zelf gezegd heeft, ik zal mijn gemeente bouwen in onze dagen. Hij doet dat werk. En wij mogen ons voegen naar dat werk. Nou, Otniel. God is mijn kracht. En hij is de zoon van Kenas, staat er. Ook daar is weer iets merkwaardigs. Want er staat in vers 9. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. In het Hebreeuws kun je twee kanten op. Of hij is de zoon van Kenas en de zoon van Kenas is de broer van Caleb. Nou, en op het moment dat je een wat ethische bril op hebt, is dat de meest veilige lezing. Daar kom ik later nog op, maar hij trouwt met de dochter van Caleb. Of hij is de zoon van Kenas, maar wel de broer van Caleb. En in het Hebreeuws kan het allebei. En er zijn dus commentaren die zeggen hij is de broer van Caleb. En er zijn commentaren die zeggen nee, hij is de neef van Caleb. Nou, het maakt mij verder nu niet uit. Want het is verder niet belangrijk voor dit. Maar het is maar goed. Het is in ieder geval dat je weet dat dit erachter zit. En dit komen we wel vaker tegen in de Bijbel. Van is het nou zijn broer, is het zijn neef, is het nou zijn dochter, is die nou of zijn grootvader of zijn vader of haar vader. Soms is het wat onduidelijk. Nou, dat vinden we in deze geschiedenis dus ook. Maar in ieder geval wordt hij zoon van Kenas genoemd. En Kenas, dat wordt dan in het algemeen vertaald met de jagende. Nou, dat kan negatief zijn, dan kom je bij Esau terecht. Dat kan ook positief zijn, dan jaag je naar het wit. Het zit er allebei in. Dat is trouwens altijd met die betekenissen. Het kan positief zijn, het kan negatief zijn. Maar hij was in ieder geval een Kenaziet. Zoals Caleb ook een Kenaziet was. Iemand van een andere stam die toegevoegd of verbonden werd aan Juda. Ik denk dat dat bekend is, hè? Caleb, dat betekent eigenlijk ook heiden. Nou ja, hond eigenlijk letterlijk, maar dat wordt gekoppeld aan de heidenen. En deze Otniel is dus ook zo'n Kenaziet. Wat in ieder geval belangrijk is, is om te beseffen dat hij verbonden is aan Caleb. Dat hij familie was van Caleb. En dat er een band bestond tussen die twee. Nou, en we kennen de geschiedenis van Jozua en Caleb natuurlijk. Want van al die verspieders die het land zouden verspieden, waren er maar twee die trouw waren. Er waren er maar twee die bleven staan. Er waren er maar twee die in geloof bleven staan. En het was notabene deze Caleb die eigenlijk als eerste het woord nam. Daar heb je weer Juda eigenlijk. En die zei, kom op zeg, laten we voorttrekken, want de Heer heeft het gegeven. Terwijl de rest zei van, nou nee, doe maar niet. Maar Jozua en Caleb waren degene die vervolgens voorop gingen. En zij werden daarvoor beloond. Nou, Jozua ging als leider voorop. Hij veroverde het hele land. En Caleb, die krijgt dan een bepaald erfdeel. Hij werd als het ware de stamoudste van Juda. En hij kreeg Hebron als zijn erfdeel. Hij moest het wel even opeisen. Maar dat ging allemaal in goed overleg. Dat vind je in Jozua hoofdstuk 14 en 15. Maar zij waren gelovigen en daardoor erfden zij. Caleb, de hond. Honden worden in het algemeen negatief afgebeeld in de Bijbel. Vaak wordt er gezegd, ja, Caleb is een beeld van de gelovigen uit de heidenen. Ik denk persoonlijk dat dat iets te kort door de bocht is. Want alhoewel Caleb hond betekent en hond een negatieve gevoelswaarde heeft, is hij wel degelijk uit Juda. Alleen Caleb is eigenlijk een beeld van de gelovigen uit Juda die verstrooid worden onder de heidenen. Maar door geloof daaruit verzameld worden en alsnog hun erfenis innemen straks. Dat is wat Caleb is. Dus hij wordt weliswaar gerekend tot de heidenen, maar hij blijft een gelovige. En daarom zal hij erven. Het is het gelovig overblijfsel uit Juda, maar dan verstrooid onder de heidenen. Dus hij is niet zozeer een beeld van de heidenen. Want als hij tegenover Jozua staat, ja, die is eigenlijk uit Efraïm. Die twee die vormen samen één geheel. Jozua en Caleb. De hond is eigenlijk de vijand van de schapen. En het is Paulus die zegt, ziet op de honden in Filippenzen 3. Let op, pas op voor de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijdenis. Degene die alles in stukken snijden. Want wij zijn de besnijdenis, zegt hij in Filippenzen 3. En dan gaat de rest van het hoofdstuk over hoe hij een Jood was, hoe hij een Farizeeër was, hoe hij onder de wet leefde. En net als die honden alles stuk maakte. Maar hij heeft geleerd dat schade en drek te achten. En hij jaagt nu naar een ander doel. Nou, zo is het ook met Caleb en zo is het ook met deze Otniel. Zij zijn gelovigen en Otniel is eigenlijk degene die wandelt vervolgens in de voetstappen van Caleb. Nou, en hier in Richter hoofdstuk 3 brengt hij dan de verlossing tot stand. Nou, we weten niet precies hoe, maar het ging in de geest des Heren. En in vers 11 staat er dan, toen was het land 40 jaren stil en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Nou, dat was hem dan. Het was 40 jaren stil. En ook hier hebben we weer zo'n getal. Op andere plaatsen, na andere richters is het 80 jaar stil, of dan is het 20 jaar stil, of 15 jaar stil. Ik weet het niet exact. Maar in dit verband 40. 40 spreekt altijd op een of andere wijze over de weg in de wereld. De weg van verzoeking. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Denk aan de weg in de wereld van de vier. En dat eindigt ook in de dood. Maar het is zichtbaar. Waar 20 onzichtbaar is, is 40 zichtbaar. Dat is de aardse kant van de wandel. Ook de aardse kant van de wandel van de gelovigen. Maar op het moment dat Otniel de verlossing tot stand heeft gebracht, zwijgt God. Dat is Romeinen 1. Het is relatief stil in de wereld. Ik bedoel, eigenlijk had God oordeel moeten brengen. Een rechtvaardig oordeel. Maar het is 40 jaar stil. En de gelovige kan daardoor wandelen in deze wereld. Om zijn weg te gaan. Het gaat vol met verzoeking. Het gaat vol ellende en rampspoed. Maar het is de weg die de gelovige moet gaan tot heerlijkheid. Zoals de Heer Jezus dat zelf moest gaan. Nou, dat is waar 40 van spreekt. God zwijgt. Maar Otniel doet zijn werk aan de gelovige. Hij richt Israël. Alleen dat doet hij door de geest in het verborgene. Nou, en nogmaals, hij was uit Juda, maar de weg van de richters gaat dan voort. En ze krijgen elke keer een ander karakter. Maar die plaatjes herhalen zich elke keer dan. Er is nog één ding om te zeggen van Otniel. U kunt nog niet naar huis. Dat is in Richter hoofdstuk 1. Daar wordt hij ook nog genoemd. Nou, dan lees ik even. Vanaf vers 9, daar staat: en daarna waren de kinderen van Juda afgetogen om te krijgen tegen de Kanaanieten, hè, want Juda zou optrekken, wonende in het gebergte en in het zuiden en in de laagte. En Juda was heengetogen tegen de Kanaanieten die te Hebron woonden. De naam nu van Hebron was tevoren Kirjat Arba. En zij sloegen Sesai, dat waren die reuzen, en Haiman en Talmai. En vandaar was hij heengetogen tegen de inwoners van Debir. De naam nu van Debir was tevoren Kirjat Sefer. En Caleb zeide: wie Kirjat Sefer zal slaan en haar innemen, die zal ik ook mijn dochter Aksa tot een vrouw geven. Toen nam Otniel haar in, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En Caleb gaf hem Aksa, zijn dochter, tot een vrouw. En het geschiedde, als zij tot hem kwam, dat zij hem aanporde, dus zij porde Otniel aan, om van haar vader een veld te begeren. En zij sprong van de ezel af, en toen zeide Caleb: wat is u? En zij zeiden tot hem: geef mij een zegen, dewijl gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen. En toen gaf Caleb haar hoge wellingen en lage wellingen. En dit is natuurlijk een losse geschiedenis, maar je moet ze eigenlijk optellen. Want dit is wat Otniel doet. Hij verlost niet alleen, hij neemt ook in. Hij neemt zijn plaats in. Nou, deze geschiedenis vinden we trouwens ook in Jozua 15, dus het komt twee keer voor in de Bijbel. Maar ook hier vind je Otniel weer als de zwijgzame. Ik bedoel, Aksa poort hem aan van: joh, regel eens even wat bij mijn vader. En voordat hij zijn mond open kan doen, springt ze al van de ezel en doet ze het zelf. Een ander neemt het woord, hij blijft stil. Desalniettemin vinden we hier een belofte. Wie Kirjat Sefer inneemt, die krijgt mijn dochter. Ik bedoel, heel moeilijk moet het toch niet zijn. Het is dezelfde waarheid als we lazen in Richteren 3, maar we vinden wat andere details nu. Alleen je moet weten, wat is Kirjat Sefer? Nou, er staat Kirjat Sefer, dat werd later Debir. Kirjat, dat is zoiets als een stad of een vesting. Dat is niet heel moeilijk. Een stad. En Sefer, dat kennen wij als cijfer. Hè? Dat zijn letters, dat is schrift. Dat is vastgelegd. Vastgelegde woorden. Alleen, het is... ja, vast, omdat het Kirjat is. Het is een vesting, je kunt er niet omheen. Het staat, en daarmee is het een beeld van de wet. Het is een beeld van het woord van God, wat vastgelegd is. Wat staat. Alleen de gelovige ziet het als belofte. Het profetisch woord is zeer vast. Maar de ongelovige, ook al gelooft hij, denkt hij, die ziet het als wet. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Dan word je een wetgeleerde. Dat is Kirjat Sefer. Stad van de letters. En de Septuaginta noemt dat dus ook zo gewoon. De stad van de letters. En dan zal het vast een bibliotheekstad geweest zijn. Dat weet ik dus niet. Maar het is hard. Het is afstandelijk. Het ligt vast. Er is woord. Het is geschreven. Het is zo. Je kunt er verder niet omheen. En dat staat daar. En dan zegt Caleb, de gelovige... wie deze stad inneemt, en dan moet je de vertaalslag maken. Wie de belofte vervult, die krijgt niet alleen de stad, die krijgt niet alleen de plaats in het woord. De vervullen van de belofte is het onderwerp van het woord. Maar die krijgt ook mijn dochter. Die krijgt ook wat erbij hoort. Die krijgt ook mijn volk en mijn land. Dat is wat hier gezegd wordt. Nou, er staat dat Kirjat Sefer, dat later Debir heette. Maar Debir, dat kennen wij gewoon van Dabar. Dat is, als werkwoord is dat spreken, woord verkondigen. Maar we kennen ook de bij die ervan afstamt als woord. de werkbijk. Maar het is ook de aanspraakplaats. Debir is letterlijk, als je gewoon deze naam opzoekt, dan kom je terecht in de tempel van Salomo. Dan kom je terecht in 1 Koning hoofdstuk 6. Ik blader daar even. We gaan even naar 1 Koningen 6, vers 16. In Koningen 6. Nou ja, allerlei bouwplannen die uitgevoerd worden. Hij bouwde de wanden, hij bouwde de vloer. Hij overdekte het, vers 15. En dan staat er in vers 16, daartoe bouwde hij 20 ellen en met zedere plank aan de zijde van dat huis... Van de vloer af tot de wanden, dit bouwde hij hem van binnen tot een aanspraakplaats, tot het heilige der heiligen. En dat is waar Debir over spreekt. En zo ga je dus van iets wat vast is, iets wat vastgelegd is, iets wat hard is, Kiryat Sefer, zeg maar de wet, Mozes en de profeten, ga je over naar iets wat persoonlijk is, waar de Heer aanbeden wordt, namelijk Debir, de aanspraakplaats. Waar het tot leven komt. Want op het moment dat het woord vervuld wordt in Christus, komt het tot leven. En gaan we over van die harde woorden, in steen gegraveerd, naar een nieuw verbond wat in onze vlezen gelovige harten geschreven wordt. En gaan we over van een dienst die opgelegd wordt, naar een dienst die van binnenuit geschiet. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Want wij komen hier nu weliswaar samen... Sommigen zien er naar uit. Sommigen zien er naar uit om weer weg te gaan. Want dan hebben ze het weer vervuld. Maar onze dienst is het hele leven door. Want wij zijn priesters. En dit is een uitbeelding daarvan. Dit is een plaats in de praktijk om samen te komen om het woord te kunnen openen. Maar onze dienst is in het leven. Nou, en dat is Debir. Het is tot leven gekomen. Nou... Wie het woord van God vervult, die krijgt dus het heilige der heiligen. Die krijgt de aanspraakplaats. Die mag zitten op de troon der genade. En dan krijgt het volk, in onze dagen inderdaad, de gemeente erbij. Mijn dochter krijg je erbij. Wat er voortkomt. Het gelovige overblijfsel uit Israël. Het gaat via Juda, via Caleb, maar je krijgt het erbij. Omwille van de tijd ga ik er niet op in, maar het is goed om even te noemen. Dat is ook weer zo'n misverstand. Otniel neemt Kiryat Sefer in. Maar als je in Jozua 10 leest, dan is het Jozua die de stad al eerder heeft ingenomen. En dan wordt er gezegd, ja, het was toch al ingenomen. Nou, daar is natuurlijk wat mee. Maar dat is dan misschien voor een andere keer. Maar dat heeft ook weer te maken met... Ja, Jozua is uit Efraïm. Die was wel eerst. Maar daarna is het toch Juda die die plaats inneemt. En dat wordt dan vervolgens gekoppeld aan Otniel. Maar wat hier belangrijker is, is dat Otniel weliswaar familie is van Caleb. Maar doordat Jozua Kiryat Sefer al heeft ingenomen, wordt Otniel ook nu gekoppeld aan Efraïm. Of, sorry, aan Jozua. Maar het zijn dezelfde dingen. Dus hij heeft te maken met Caleb, maar hij heeft ook te maken met Efraïm. En daarmee is Otniel een prachtig plaatje van de Heer Jezus Christus, die twee dingen ook in zichzelf verenigt. Want hij is uit Juda, de zoon van David, maar hij is ook de zoon van Jozef. En die twee dingen komen samen. Alleen met de camera zie je het ene, en met het woord van God leer je in verborgenheid het andere. Die twee dingen komen samen. Nou, meer wil ik daar nu niet over zeggen. Maar Otniel neemt dus deze stad in. En vervolgens krijgt hij dan Aksa. De dochter van Caleb. Wat betekent Aksa? Nou, negatief vertaald is het een slot. Ik bedoel, een enkelboei. Maar in de meeste gevallen is het gewoon positief en betekent het een enkel sieraad. Een enkel band. En dat is veelzeggend. Want deze Aksa, zij spreekt, zij neemt het initiatief. Zij is eigenlijk de uitbeelding of de verwezenlijking van Othniel. Die een beeld is van de geest. Die in stilte en in kracht zijn werk doet. Maar Aksa, zij beroept zich vervolgens op de belofte. Maar daarmee is zij een prachtig plaatje van het gelovig overblijfsel. En in onze dagen een type van de gemeente. Het lichaam van Christus. Maar dat is de uitbeelding van Christus. Want ik zeg altijd maar, de Heer zie je niet. Natuurlijk, door de ogen des geloofs zien wij de Heer Jezus Christus. Maar we zien wel elkaar. En wij hebben ook de geest ontvangen. Wij zijn kinderen Gods. En één in Christus. En daar hebben we mee te maken. Nou, en dat is waar Aksa een beeld van is. Er zit meer dan vast, maar dit is wat het in onze dagen is. En zij is dus een sieraad, een enkel sieraad. Maar daarmee spreekt zij van een sierlijke wandel. Zo moeilijk is dat niet. Dan 1 Petrus 3. Laten we kijken wat daar staat. Dit wordt vaak platgeslagen en dan wordt het wet. Maar de verhouding tussen Christus en de gemeente wordt uitgebeeld, geprojecteerd in de verhouding tussen man en vrouw, gelovige man en vrouw in Christus. En daarin is de man een uitbeelding van Christus het hoofd en is de vrouw een uitbeelding van Christus het lichaam. En die twee zijn tot één. Het een is niet meer waard dan het ander. Zij zijn één. Dat is de uitbeelding. En dat is hoe het bedoeld is. Nou, dan staat er desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, want de gemeente staat niet boven Christus. Opdat ook zo enige de woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Dat is, ik ga er echt niet dieper op in, maar er wordt wel eens gevraagd, ja, waarom hebben jullie geen zusters vooraan die het woord verkondigen? Ja, dat is niet omdat het niet mag, omdat het wet is. Maar als je enig besef hebt van wat Christus en de gemeente voorstelt, waarin Christus het hoofd is en dus de man per definitie, dan ga je niet het vrouwelijke voorop zetten. Dat is symboliek. En meer is het niet, maar als je dat begrijpt, ja, dan is het zeer inconsequent om dat te doen. En is het eigenlijk geestelijke armoede. Want je begrijpt dus niet wat de gemeente voorstelt. Dat is de enige reden. Niet wet, we leven niet onder de wet. Maar als je geestelijk inzicht hebt, en dat zou je moeten hebben als je vooraan staat, ja, dan weet je hoe die dingen zich verhouden. En dat zit erachter. Wij hoeven niks tot stand te brengen, maar we zouden wel uitbeelden wat het woord ons wil laten zien. En dat is Christus leren kennen in de juiste verhoudingen. En meer is dat niet. Nou, als zij dan zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vrezen, welke versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omgehangen van goud. Er staat niet bij dat het niet mag. Maar dat is niet het belangrijkste waar het om gaat. Of van klederen aan te trekken. Kost je hoogste tijd en geld. Maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedig en stille geest die kostbaar is voor God. Nou, dat is wat het is. Als zij dan ingezien hebben uw kuise wandel in vrezen. En dat is het enkel sieraad, dat is Aksa. Haar sierlijke wandel in vrezen. Het sieraad wat niet uitwendig is, maar het is laag. Het is voor de wereld ook dus niet heerlijk. Want die positie die hier genoemd wordt, is in de wereld helemaal niet heerlijk. En onze positie als lichaam van Christus is in de wereld ook helemaal niet heerlijk. Dat is een vernederde positie, dat is laag, dat is nederig. Maar dat is expres. Opdat we zouden leren vertrouwen op de kracht die van boven is. En die verheerlijking die komt straks echt wel. Dat komt goed. Maar dat gaat zoals altijd door lijden en verdrukking en vernedering heen. Nou, en daarom zijn deze dingen en worden deze dingen zo genoemd. En Aksa geeft hier een prachtige uitbeelding van. En toch spreekt zij vervolgens. Want zij doet wel een beroep op de beloften die gedaan zijn. En dat is precies wat de gemeente ook zou doen. Want de gemeente zou wel degelijk spreken door een beroep te doen op wat de gemeente beloofd is. En wat zegt Aksa dan? Wat heb ik nou aan een kaal land? Dan zijn we verlost. Christus is gestorven. Je bent verlost van de wet. Je bent verlost van de slavernij. Nou, dan ben je dood. Zonder opstanding is het niets. Nou, dat is het meest basale. Maar daarna, je kunt mij wel beloven. Je kunt mij wel weggeven, vader. Je kunt mij wel geven aan deze Otniel. Maar wat heeft hij daaraan? Als het kaal is, als het kaal land is, geef daar dan ook de vrucht bij die erbij hoort. Geef daar dan ook de erfenis bij die erbij hoort. Dat is wat zij typologisch zegt. Geef mij wellingen, staat er in Richter 1 vers 15. Oftewel een waterbron. Want op het moment dat Kirjat Sefer, op het moment dat de belofte vervuld wordt, dan zou het tot leven moeten komen. En bij dat leven horen zegeningen, geestelijke zegeningen waaruit de gelovige zou leven. En wij hebben een boek vol met zegeningen waaruit we zouden leven. Gezegend in Christus met elke geestelijke zegening in de hemel. Nou, en wat zegt Caleb dan? Oké. Caleb gaf haar hoge en lage wervelingen. Hoge en lage bronnen. Dat is prachtig. Want bronnen in de Bijbel spreken altijd van de belofte. Van Bijbelse belofte, van zegeningen. En zij krijgt niet. Ze vraagt eigenlijk om één zegen. Ze vraagt om één bron, maar ze krijgt er twee. Een dubbel deel krijgt ze. Hoog en laag. Namelijk, ze krijgt niet alleen de hemelse dingen, maar ook de aardse dingen. En ze wordt niet alleen nu gezegend, maar ook straks gezegend. Er zit aan Aksa nog meer. Het is in het algemeen het gelovige overblijfsel. Maar je hebt leven nodig. Je hebt leven nodig. Het is prachtig. Die wervelingen in Richter 1 vers 15, dat is het Hebreeuwse woord galat. En dat zeg je misschien niet zoveel, tenzij je weet dat van datzelfde woord, galal is de stam, dat daar Gilgal is afgeleid, van afgeleid. Het heeft te maken met een omkering, met wedergeboorte, met nieuw leven wat tot stand gebracht wordt. En je komt in al die geschiedenissen terecht. Het heeft te maken met Golgotha. Maar het heeft ook te maken met Galilea, Galal. En op het moment dat een nieuwe verbond tot stand gebracht wordt, hebben wij te maken niet met Judea, maar met Galilea. En dat zit hier allemaal in dat dubbele deel wat zij krijgt. Nou, dat vereist een studie op zichzelf. Maar in ieder geval, zij vraagt om zegen en zij vraagt dus om leven. Ze heeft leven nodig. En in het Nieuwe Testament vinden wij bijvoorbeeld ook een vrouw, de Samaritaanse vrouw. En die heeft ook leven nodig. Die heeft levend water nodig. Die zegt eigenlijk van, ja, ik kan hier wel water putten. En de Heer zegt, nou, je kunt hier wel water van drinken, maar als je het water drinkt wat ik je wil geven, dan heb je nooit meer dorst. En dat is waar het hier om gaat, dat leven. En je kunt wel een vrouw trouwen, Johannes 2. Wordt ineens opgekeken. Maar als het water niet in wijn verandert, heb je nog geen feest. Toch? Johannes 2. Nou, dat is een beetje het plaatje hier. Het komt met extra zegen. Je kunt wel een positie verwerven, maar daar hoort van alles bij. En dat wordt hier uitgebeeld. Of wat dacht je van de bloedvloeiende vrouw? Dat vind ik ook een hele mooie. Die zegt eigenlijk van, nou ja, als het dochtertje van Jairus gestorven is, dan ben ik aan de beurt. Maar ik zie de Heer wel, maar als ik hem niet aanraak, dan blijf ik dor en kaal en heb ik nog geen leven. Nou, en dan komt de aanraking. Dus je ziet dat er altijd twee stappen nodig zijn. En dat is waar Aksa een beroep op doet. Op vervulling van de belofte van God in onze dagen. En ze krijgt er deel aan. Nou, ik sluit af. Aksa beroept zich op de belofte. En ze krijgt ze. Maar ze is een uitbeelding van, in onze dagen in ieder geval, de gemeente. Maar ze komt wel voort uit Caleb. En Otniel heeft te maken met Caleb en Jozua. Maar doordat zij zich beroept op die beloften die gedaan zijn, wie de stad inneemt, die krijgt mij, is zij ook een pilaar en vastigheid der waarheid. En dan ben je terug bij de gemeente. Wij zouden ons dus ook daarop beroepen. Wij zouden daarop gaan staan. Wie zijn we? En daarin zouden we vervolgens wandelen. En dat is een sierlijke wandel. En dan vraag je je misschien nog af van, ja, maar waar is Otniel dan? Want die is wat onzichtbaar. Nou, ik denk dat hij typologisch zit in Debir. Hij zit in de aanspraakplaats. En hij doet gewoon zijn werk daar. Onzichtbaar, maar vervuld met de geest des Heren. En zoals Barak op de Tabor verborgen was, op de berg, is Otniel verborgen in de stad. In de aanspraakplaats. Maar Barak kwam ook een keer tevoorschijn vanaf de berg. Met zijn 10.000. En zo zal Otniel ook een keer naar buiten komen. Maar dan onze ware hoge priester. Die zal een keer naar buiten komen en dan verschijnt hij als de koning. En daar mogen we naar uitzien, want ik denk dat dat niet heel lang duurt. Maar tot die tijd mogen wij hierdoor gevoed worden en hierdoor elke keer weer via al die geschiedenissen bepaald worden. Zullen we de Heer daarvoor danken?